de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en Bart Obbing.
Europees speel met Zwolle. Hij heeft de beker gewonnen, de Johan Cruijffschaal gewonnen. Ik denk dat er geen aanvoerder meer ooit komt bij Zwolle die dat gaat meemaken. Welkom lieve kijkers en luisteraars bij de FC Afkikken Daily van donderdag 25 april. We bespreken onder meer het gelijkspel van Ajax tegen Excelsior. FC Twente gaat Europa in. Bram van Polen stopt met voetballen. En misschien hebben we vanavond wel een nieuwe kampioen in de Eredivisie. Dat doe ik aan mijn zij met de grootste tacticus die FC Afkikken rijk is. En Wouter Boerkamp zit hier ook
precies,
op de bank.
Precies, inderdaad.
Nou. Absoluut niet, hè.
Welkom jongens. Hoe gaat het leven? Ook belangrijk af en toe.
Het leven gaat op zich best prima. Maar buiten Ajax om.
Maar... Dat vind ik wel een goede openingsvraag. Want dat trekt de aandacht eindelijk een beetje weg bij Ajax.
Ja.
En inderdaad, de kampioen is ook wel belangrijk dat dat vandaag kan gaan gebeuren.
Het is een dingetje.
Ik hoop niet dat het vandaag gebeurt.
Nee, ik eigenlijk ook niet. Als die wedstrijden andersom waren geweest, stel fijn dat het eerst gespeeld en daarna PSV, dan had ik het wel mooi gevonden. Maar om nou kampioen te worden in een bus, volgens mij had Rick Elfrink er een artikel over geschreven dat ze dan ongeveer bij Heerde Zuid zouden zijn. Dat is toch een beetje... Niks te nadenken van Heerde Zuid, maar ik zou er niet per se kampioen willen worden.
Heerde Zuid?
Nee, denk het niet.
Kun je nou goed bier drinken? En van bus stoppen?
Ja, in Heerde denk ik wel. Ik denk dat je er wel een aardig biertje kan drinken. Dus wat dat betreft zouden ze daar nog even kunnen stoppen. Maar het is veel leuker om op het veld kampioen te worden. Ja, het is wel leuker om thuis denk ik ook nog kampioen te worden dan uit. Dus
daar zo meteen nog veel meer over. Bart, ik hoop niet dat jij je gemoedstoestand helemaal door Ajax laat bepalen tegenwoordig. En ik hoop trouwens dat meer mensen dat niet doen. Want ik denk, als dat het geval is, dat iedereen gisteren chagrijnig was.
Ja, voor de mensen die van leedvermaak houden, was dit echt weer een prima optreden van Ajax. Dus daar kun je op zich niks van zeggen.
Nee, maar kijk, het was heel raar toch gisteren. Ajax speelt thuis gelijk tegen Excelsior. En normaal gesproken zeg je dan na de wedstrijd, Excelsior feestend de tunnel in, feestend op het veld. Maar eigenlijk waren alle 22 spelers en de staf, en wisselspelers, iedereen was teleurgesteld.
Ajax heeft de nummer 15 van de Eredivisie, die een verschrikkelijk matig seizoen draait, er goed uit laten zien in de arena.
Is dat alleen maar, is het niet heel makkelijk om te zeggen, dat is alleen maar door Ajax?
Ja, dat is heel makkelijk om te zeggen. Tegelijkertijd speelt met Ajax tegen, wat ik zeg, tegen de nummer 15 van de Eredivisie, die een behoorlijk matig seizoen draait.
En, ja, het is ook niet zozeer het resultaat. Maar vooral de manier waarop het tot stand is gekomen, dat het allemaal heel erg pijnlijk maakt voor Ajax. Excelsior deed wel ontzettend goed, moet ik zeggen. En er zijn gewoon steeds meer ploegen die met vertrouwen naar de arena komen. Ja. Die vooraf al wel roepen van, natuurlijk ga je altijd voor een zegen, maar dat het nu al echt een soort van reëel aan het worden is. En uiteindelijk de manier waarop ze het aanpakken, zorgt er ook wel voor dat ze alle zwakheden die Ajax op dit moment heeft, ook in 4-3-3, wel blootleggen. Dus wat dat betreft, ja, complimenten naar Excelsior. Maar waar je bij Ajax weer naar op zit te kijken, is echt ongekend. Zeker ten opzichte van Twente.
Maar schrik je dan nog steeds? Want ik had dus het idee, het begin van de wedstrijd. Want het is mensen denken dat misschien dat na die rode kaart dat Excelsior pas goed ging spelen. Maar ook daarvoor was Excelsior, deed het echt heel goed. Ja. Schrik je dan nog steeds van Ajax?
Ja, wel nog steeds wel het verschil tussen Twente thuis en dan nu weer Excelsior thuis. En ja... Mensen zeiden achteraf ook wel bij die wedstrijd van Twente van het is nu niet ineens allemaal hosanna. Ben ik het mee eens. Alleen daar zat veel meer spelvreugde in. Veel meer snelheid aan de bal. Ja. Veel meer vanuit de opbouw ook dat kansen komen. Ook toen Tahir of iets was ingevallen die nu startte. En daar zag je nu eigenlijk bar weinig meer van terug. Terwijl Twente in principe natuurlijk niet minder druk zet dan Excelsior normaal gesproken. Dus ja, ik vond het heel opvallend.
Maar hoe verklaar je zo'n verschil?
Ja, dat vind ik best lastig. Want qua elementen was het niet eens zo heel verschillend. Los van dat Bobby niet helemaal fit was. Maar goed. Het was zo ongelooflijk traag vanuit die opbouw met Kaplan en met Soetalo. En daarvoor vooral met Tahirovic en Manswerk. Ja. Alleen die stonden er de vorige keer ook in. Dus dat maakt het redelijk onverklaarbaar. En dan zit je misschien, het enige waar je aan kan denken voor Twente kwam die omzetting schort van als een verrassing. Of die moest hij binnen die wedstrijd omschakelen van... we zijn hartstikke dominant en we gaan hier wel winnen naar... ze gaan toch wat anders doen. Wat moeten wij tegenover zetten? En Excelsior heeft gewoon 2 weken gehad om zich daarop voor te bereiden. Maar dan nog.
Ja, en het zal ook wel weer te maken hebben met dat... Van Schip is natuurlijk heel vaak wedstrijden ingegaan met... laten we maar eerst maar eens even kijken hoe de wedstrijd verloopt. In plaats van we gaan er even opklappen en druk zetten. Druk zetten is eigenlijk iets wat nauwelijks voorkomt bij Ajax dit seizoen. Dus ik denk dat het daar ook wel in heeft gezeten. En dat Van Schip dacht van nou weet je, we kijken het nog wel even aan. En als het echt moet, dan gaat het me later wel weer een beetje naar voren voeren.
Ja, nou, ik vond dat ze het qua druk zetten, vond ik dat ze het nog wel probeerden, zeg maar. Ook nog wel doorlopen op de keeper. Alleen het was inderdaad weer niet allemaal goed afgestemd. Nee. Maar ik vond vooral de in de opbouw vond ik het echt verschrikkelijk om naar te kijken. En dat is ook omdat je Tahirovic en Manswerk naast elkaar hebt staan. Ja, sorry, maar dan gaan mijn voetbalhart echt gewoon een beetje van bloeden als je twee van die types naast elkaar hebt staan.
Ja, het is gewoon één te veel. Ja. Je kan er daarvan eentje hebben.
Ja, bij Tahirovic heb ik echt het idee dat hij terug naar de garage moet om even zijn been opnieuw te laten uitlijnen. Want ik heb zelden zo'n atypische voetballer. Ik mag niks zeggen over motoriek jezelf, maar goed. Het ziet er aan de bal allemaal zo ongelukkig uit. En Manswerk voelt zich daar ook niet super lekker bij. Zeker niet hoger op het veld. Maar ook eigenlijk voor de eigen 16 niet. Dat die twee naast elkaar, dat echt gewoon niet opschiet. En dan kom je ook niet hoog op het veld. En dan creëer je inderdaad ook geen kansen. Dus wat dat betreft, terug bij af kun je niet zeggen. Maar wel weer een hele grote stap terug.
Ja, we moeten ook natuurlijk even een paar momenten uit de wedstrijd eruit pakken. Er zijn er natuurlijk twee die denk ik voor iedereen eruit springen. En dat zijn eigenlijk de momenten waar de VAR mee te maken heeft. De eerste is natuurlijk de rode kaart van Bergwijn. Bij de interviews van Ajax van Schip en Hato hoorde ik best wel dat zij niet per se een terechte rode kaart vonden. Maar
nee, ja, Hato kende de regels gewoon niet. Nee. En ik denk in algemene zin dat heel veel mensen dit geen terechte rode kaart vinden. Alleen volgens de regels is dat wel zo. Dus het heeft niet zoveel zin om hierover te discussiëren zolang de regel op deze manier is. Alleen het duurde gewoon knijterlang voordat die beslissing werd genomen. Terwijl dat in principe in 5 seconden duidelijk was wat er was gebeurd.
Maar vind je dat er nog een... Want het gaat natuurlijk om het ontnemen van een 100% scoringskans. Ja. Kan je daar nog over twijfelen?
Ja, je kan er wel over twijfelen. Dat hij iets te ver naar buiten, naar buiten komt.
Nou ja, ik vind meer in algemene zin, wat je terugkrijgt, als jij een penalty mag nemen, dat is volgens mij tussen de 75 en de 80% kans op een goal, zeg maar. En als Benita nu was doorgelopen, dan was dat qua expected goals waarde bijvoorbeeld, was dat echt niet een grotere kans geweest dan een penalty. Dus ik vind het in algemene zin dat je veel te veel gestraft wordt als je en een penalty tegenkrijgt en een rode kaart.
Ja.
Dus dat gaat niet om of het nou Ajax of Excelsior is. Nee. Ik vind die regel gewoon kut. En ik vind het raar dat ze hier zo lang naar hebben moeten kijken, terwijl het vrij duidelijk was.
Ik vind jouw idee wel leuk, Wout. Als we nou gewoon het spel nog langer stil gaan leggen, zeg maar, en dan zo'n moment gebeurt, we leggen het spel stil, dan gaan we eerst uitrekenen wat expected goal is. Ja. En dan als het zeg maar meer dan 0,5 expected goal.
Nee, want het moet dan boven 80% zijn. En dat is bijna nooit. Dan moet je hem bijna op de doellijn erin pissen, zeg maar.
We moeten wel de lat iets lager leggen. Zeg maar, nu boven 0,5 expected goal.
We moeten wel vanuit gaan dat een speler een expected goal ook wel een beetje kan overstijgen.
Nou, oké. Nou ja, op dit niveau niet. Dan leggen we het
gewoon 20 minuten stil.
Ja.
En dan beslissen we het en dan pas gaan we door.
Ja, goed idee. Nee, maar wat ik zeg, deze duurde te lang, maar geen gekke beslissing. Wat natuurlijk veel controversiëler is die niet gegeven rode kaart voor Guy. Ja. Want dat is echt seizoensbeïnvloedend. Want voor Excelsior die 2 punten laten liggen, want als die rode kaart valt, 9 tegen 11, ga je mij niet vertellen dat Ajax dan wel nog een punt eruit sleept. Gat naar XC nu 2 punten in plaats van 4 punten. En Ajax pikt nog een puntje mee in die strijd om direct Europees voetbal in plaats van play-offs.
Ja,
dat is kan heel erg bepalend zijn. En dit is gewoon echt onvergeeflijk dat de VAR hier niet ingrijpt.
Nee, jij zegt dat. Gisteren hebben wij nog gezegd, Ajax krijgt zulke makkelijke wedstrijden. Die gaan nooit meer die plek om Europees voetbal weggeven. En dan begin je nu toch weer een beetje aan te twijfelen. Ja. Wat wel pijnlijk is. Ajax trekt het uiteindelijk nog recht naar 2-2. Laatste kwartier komt het aanvallend nog wel redelijk in het spel, maar voor de rest was het aanvallend. We hadden het net over de verdediging in het middenveld, maar ook aanvallend toch ontzettend matig bij Ajax.
Ja, dat is ook zo. Maar dat is een beetje, net hoe je het uitlegt. Bobby was sowieso niet fit, maar na afloop heeft Thijs Wageman dan ook een vraag overgesteld van de Pantelis podcast. En die vroeg John van het Schip ook van hoe het nou kan dat er geen diepte in het spel zat. En dat is denk ik wel interessant om daar eerst even naar te luisteren.
Gods, die heeft dat op zich wel in zijn spel. Robbie heeft dat in zijn spel. Maar ja, nogmaals, dan moet je wel op die wijze moet je dan in positie komen om dat te doen. En we kwamen niet in die posities daar om dat echt, zeg maar, voor elkaar te krijgen. En dan is dat lastig, want zij drukken ver naar voren, waar ze zeg maar ons onder druk aan zetten. En dan ja, heb je het daarin moeilijk. En de ballen die we dan lang speelden, ja, die waren ook niet goed.
Okay. Ja, Wout, we hebben net even zitten luisteren naar het antwoord van John van Schip. En
het is wel pijnlijk.
Heel erg.
Want eigenlijk geeft hij een soort van toe dat het voetbal bij Ajax van achteruit niet goed genoeg is om spelers diep te kunnen sturen. En het was ook dat is natuurlijk eigenlijk ook maar een deel van het verhaal. Omdat je ook op het moment dat ze wel wat hoger op het veld waren, konden ze ook geen mensen diep sturen. Nee. Dus wat dat betreft, het is eigenlijk een beetje dubbel pijnlijk. En de uitleg die hij geeft, ja, klopt. Voor een deel klopt het wel. Alleen het is wel vreselijk pijnlijk om naar te luisteren.
Maar
ja.
Hoe komt het nou dat... Want ik hoorde ook Rens volgens mij zeggen, in 4-3 voelen de meeste spelers van ons zich meer op hun gemak. Je zou toch zeggen dat Gods en Bergwijn, jongens die al heel hun leven buitenspelers zijn, dat toch ook wel zelf kunnen aanvoelen met de kwaliteiten die ze hebben. Ja, hoe ze moeten lopen, waar ze moeten lopen.
Nou ja, bij Bergwijn is het eigenlijk wel een beetje een repeterend verhaal dat niet echt een onderdeel van zijn spel is. Dat hij heel vaak de bal in de voeten wil hebben. En bij Gods, ja, vond hem sowieso een beetje ongelukkig ogen aan die rechterkant. Maar ja, dat is nog wel een element in zijn spel wat hij zou kunnen ontwikkelen. Alleen dat het bij jeugdspelers er nog niet altijd meteen in zit, dat snap ik op zich nog wel.
Ja,
ja, wat ik ook pijnlijk vond, dat werd ook dit zit in de wedstrijdeditie, maar Thijs stelde ook nog wat vragen aan die Van Ranch. Die ook in de wedstrijdeditie zitten, dus ga die vooral ook luisteren. Maar daarin werd hij eigenlijk gevraagd naar, hebben jullie een idee als jullie met 10 man komen te staan, wat dan het idee is? Wat gaan we dan doen? En reageerde Rens eigenlijk van ja, dat hangt van verschillende dingen af en dat is per situatie anders. Maar dat vind ik dus ook heel schrijnend, dat je gewoon, er zijn geen scenario's uitgedacht van hey, als we met 10 man komen te staan, dan gaan we dit doen als de wedstrijd zo loopt. Of dan gaan we dit doen als de wedstrijd anders loopt.
Het is toch
en dat zag je ook gewoon terug.
Het is toch zeggen per situatie is dat anders is op zich niet zo heel raar?
Nee, dat is niet heel raar, maar het is wel, je moet die scenario's wel uit hebben gedacht. Die scenario's moeten duidelijk zijn. Nu had je zo dat sommige spelers druk gingen zetten en de anderen bleven hangen. En daardoor ontstonden er enorme ruimtes.
Ja, en dan nog denk ik dat je als trainer in zo'n wedstrijd best wel nog de invloed kan hebben om het om te draaien.
Ik denk ook niet dat een PSV van Feyenoord nou heel erg in paniek was geraakt op het moment dat ze met 10 man komen te staan tegen Excelsior. Dat je dan vaak zie je dan dat de topclub nog steeds dominant is. Ja, in de zin van of in ieder geval gelijkwaardig is. En het op basis van individuele kwaliteit nog over de streep trekt. Maar nu, zag het inderdaad niet uit alsof het er een plan achter zat.
Ja, is niet altijd makkelijk. Ik kan mij nog eerst wedstrijd van het seizoen bij Feyenoord herinneren. Daar kwamen ze ook met 10 man na een kwartier, geloof ik.
Ja.
Toen speelden ze ook thuis 0-0 gelijk tegen Fortuna.
Ja, maar dat was niet makkelijk. Maar het was niet zo dat ze niks in te brengen hadden. Of dat ze geen enkele kans hebben gehad om die wedstrijd nog te winnen.
Nee, oké. Daar heb je wel gelijk in. Nou, Feyenoord gaan we het straks wel hebben. Nog even over Excelsior. Dat geeft voor de 12e keer dit seizoen een voorsprong uit handen. Ik hoorde Dijkhuis ook al zeggen, dit was een ontzettend harde tik had dit kunnen zijn voor RKC. Want van alle punten die je verwacht dat Excelsior nog kan pakken, had het hier natuurlijk niet geweest.
Nee, hij was ook echt woedend. Want hij kwam ook nog even bij de NOS. Hadden ze al 2 minuten waar ze in gesprek te gooien. Die zelf die beslissing nog even in. Dat het echt schandalig is. Ja, op het moment dat bij Ajax of PSV gebeurt, dan hoor je, is het meteen
is
de eerste
vraag. Ja, precies.
Ja, dus dat vond ik ook wel verwijnt. Terecht. Ja, maar dat vond ik ook
wel terecht.
Ja. Want wat ik zeg, dat kan echt het seizoen beïnvloeden. Aan de andere kant, hij was er denk ik ook niet zo veel op teruggekomen als ze gewoon deze wedstrijd over de streep hadden getrokken. En hij zei zelf ook van de invallers werden we niet beter. Maar ja, het is inderdaad dus de 12e keer dat ze punten uit de handen geven. Ze hadden al lang veilig moeten zijn.
Ja.
Ze hadden lang naar boven moeten kijken. En ze moeten nu naar beneden kijken, ook door hun eigen toedoen.
Het is een soort leven tussen hoop en vrees bij Excelsior. Je komt elke keer voorsprong, maar elke keer geef je het weg. Dat is,
Ze hebben voorgestaan bij Sparta. Ze hebben voorgestaan bij Twente. Ze hebben voorgestaan bij Ajax. Ja, het is echt heel bijzonder dat ze dit nog steeds moeten vechten tegen degradatie.
Echt heel bizar. Wat wel echt een ontzettend groot lichtpuntje was bij Excelsior, waar we van hebben kunnen genieten, was Kenzo Goudmijn. Hij gaf natuurlijk die prachtige assist bij de 1-2. Zo is je wel echt een ontzettend lekkere voetballer om naar te kijken. Ja, of niet?
Vroeg me alleen af of ik wel objectief ben. Omdat ik hem aan het begin van het seizoen heb ik hem behoorlijk op het paard gezet. Ja. Hij is uiteindelijk verhuurd aan Excelsior en heeft bij AZ heel weinig gespeeld. Ik vind het echt een speler voor AZ. Ik ken het collega hier die voor AZ is. Totaal niet mee eens. Dus ik was zo benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. Of hij echt hoger op kan dan dit.
Hij kan wel hoger op dan dit. Maar ik weet niet of AZ Ik denk dat de AZ wel te hoog is.
Hm. Ik vind dat zo jammer dat spelers uitlenen, dat is niet meer heel trending, zeg maar. Vroeger kon je als een speler 3 jaar uitlenen, maar dat weten ze tegenwoordig ook niet meer.
Kijk, maar Reinders heeft natuurlijk een beetje dezelfde route doorlopen. Ja. Die heeft verschillende uitleenbeurten gehad.
RKC.
Ja, en Goudmijn is nu vorig jaar verhuurd en volgens mij nu 1,5 jaar.
Ja. Hij is volgend jaar ook nog van Excelsior.
Volgens mij wel, ja.
Ja, in principe wel. Ja.
Dat is in principe, al zou ik hem dan liever nu een jaartje zien bij Go Ahead. Of een ploeg als Go Ahead, Sparta. Daar zou ik hem nu wel graag een jaar zien. Ik weet niet of hij klaar is al om bij AZ te gaan voetballen. Maar ik denk dat hij in potentie daar zeker wel kan komen. Alleen, ja, niet iedereen kan met zijn 19 goed genoeg zijn om een AZ1 te spelen. En daarom is het voor hem goed om gewoon lekker nog een jaartje uitgeleend te zijn. Ja. En dan denk ik denk dat
hij het wel kan. Maar hij heeft echt weinig minuten gekregen dit seizoen bij AZ. En de minuten dat hij speelde was dan bijvoorbeeld Brand uit. En dan was hij ook echt niet goed. Alleen ja, ik denk dat je hem alleen kan beoordelen op het moment dat je hem, nou ja, misschien een keer 5 tot 10 wedstrijden de kans geeft bij AZ. Ja. En die kansen krijgen bijvoorbeeld de Belietje van deze wereld, krijgen die wel. Ja. En dat vind ik jammer, maar goed.
En het is te hopen dat hij volgend jaar niet in de KKD te zien is. Dat zou wel heel erg zijn.
Nee, misschien zit er ook wel een clausule in dat niet helemaal de bedoeling is. Nee,
laten we in ieder geval hopen.
Wel de leukste competitie ter wereld, maar hey, ja, zien we het liever in de Eredivisie.
We hadden over leuke competities gesproken. FC Twente mag het gaan laten zien in de Europa League komend seizoen, in ieder geval. Ze mogen het sowieso in Europa League gaan laten zien. Maar misschien ook zelfs in de Champions League. Hmm. Ze wonnen gisteren met 3-1 van Almere City. Hadden het best wel lastig uiteindelijk, of niet?
Ja, qua scoreverloop niet. En qua kansen tegen viel het op zich ook wel mee. Alleen, nee, maar puur qua veldverhouding. En hoe lastig Almere Twente maakte, eigenlijk wel. Echt een groot compliment naar Almere ook. Hoe die speelde. Ook nog wel oké aan de bal.
Ja, zeker.
Tegen een team dat normaal gesproken heel goed druk zet. Dus dat vond ik op zich best wel opvallend. Alleen, ja, Twente trok deze in ieder geval wel naar zich toe. En ja, dat hebben ze dit seizoen, nou, in ieder geval vaak genoeg gedaan om zo hoog te staan zoals ze staan.
Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Dat Twente genoeg deed. Want Twente zit normaal heel goed druk. Dat kon je in de eerste helft gisteren niet zeggen. Want er zat totaal geen energie in bij Twente. Tempo was laag, was niet goed aan de bal, was geen diepgang. En daar bleef Almere best wel makkelijk staande tegen. Na die 1-0, ja, moet Bakker gewoon hebben, denk ik. Is gewoon, er is denk ik geen twijfel over, die moet je gewoon pakken in die hoek. Maar je ziet tweede helft wel, op het moment dat Twente het tempo een beetje opschroeft, dat het wel...
Ja, ze spelen tegen elke tegenstander wel genoeg kansen bij elkaar om een wedstrijd te winnen. Dan in dit geval staat het ook inderdaad wel een beetje mee met die 1-0, waardoor je een kleine marge hebt. En dat, ja, snel naar die 2-0 valt dan een tegengoal, maar die staan niet meteen fataal.
Ja. De goal trouwens.
Zo. Ja, was weinig mis mee.
Nee, het was ook echt. Het was het tweede schot. Een minuut ervoor, volgens mij, Kathleen een borrolletje in de hand. Het was de eerste serieuze schot van Almere.
Ja, Cornelius Hansen. Ja, ook dat vind ik een geweldige speler. Maar die zit best wel vaak ook op de bank. Dus misschien,
nu weer?
Ja, Pastoor is eigenlijk persona non grata voor mij. Want ik vind het echt een hele fijne speler om naar te kijken. Maar goed, het gaat natuurlijk over Twente. En hoe trots zij kunnen zijn op deze prestatie. Hoe belangrijk het ook is voor de club. Ja. Dat je nu zeker bent van in ieder geval Europa League voetbal. Ik denk dat ze Champions League als bonus zien. Dus je kan volledig gaan begroten op Europa League voetbal. Je kan daar je selectie op afstemmen. En als het mee zit, pak je volgend seizoen ook nog de jackpot. Maar ja, dan zullen ze wel echt wel weer een stapje erbij moeten zetten ten opzichte van dit seizoen.
Maar qua doelstelling voor dit seizoen is Champions League geen bonus. Dat moet toch nu gewoon het doel zijn? Om nu, zeg maar, dit seizoen plek 3 binnen te halen.
Ja, oké, maar die voorronde lukt wel. Maar ik zit meer te denken aan, als we de volgend jaar die voorronde spelen, je weet ook niet welke tegenstander je krijgt. Ja. En ze zijn 2 jaar op rij uitgeschakeld door een tegenstander die je in dat soort rondes ook kan treffen. Fiorentina was ongelukkig, omdat hij thuis heel
beter
goed
uit.
Ja, nee, uit niet. Thuis. Uit gaven ze toen weg.
Ja, 10 minuten stonden ze 2-0 achter volgens mij. En de rest van de wedstrijd waren ze veel beter.
Nee, oké, dat was een beetje zelfoverschatting in ieder geval in de eerste fase in die uitwedstrijd. En thuis zijn die door. En bij Venner gaven ze het in hele korte tijd uit weg. Terwijl ze in het begin ook heel goed waren. Ja. Dus daar zit wel de uitdaging in om die fases waarin ze slecht zijn, tegen dat soort grote tegenstanders, om die eruit te krijgen.
En waar zit dat tenminste? Is dat kwaliteit wat Twente nog een stukje mist? Of zit dat hem vooral in ervaring, misschien internationaal?
Ja, ik vond het ook wel een stukje kwaliteit. Dat ze in die fase van het seizoen, ook omdat je elke keer wat nieuwe spelers erbij krijgt, dat je wat jongens in moet passen. Dus dit seizoen bijvoorbeeld Rots in plaats van Tjerni. Missy Jan was natuurlijk weg. daar zit je als Twente wel mee aan het begin van het seizoen om, ja, om daar nog wat dingen in te veranderen.
Ja. Ja.
Dus hangt ook een beetje vanaf. Kijk, stel dat nu bijvoorbeeld Hilgers weggaat en Sadilek gaat en weg.
Small gaat sowieso weg.
Dus Small Stijn, gaat weg.
Staat overal in de belangstelling.
Ja, Stijn komt naar Werder Bremen dan, toch?
Ja, dus er staan nu ook alweer best wel veel jongens in belangstelling. Boadu is nu geen eerste keus, maar die vertrekt ook. Is toch een speler. Grote kwaliteit.
Hmm. Maar goed, de kern blijft nog wel. Want ze gaan denk ik echt niet Sadilek en Kjölo bijvoorbeeld kwijtraken. Ik denk dat Prupper zal wel blijven, neem ik aan. Voor Wolfswinkel kan er nog prima een jaar achter gaan plakken. Dus ik denk dat ze de kern, Oenestal, niet te vergeten, dat ze de kern wel bijeenhouden. Ja,
als je dan spelers als Weghorst toe kan voegen.
Zo. Toch? Nou, dat zou voor Twente wel een droom zijn. Als dat lukt. Maar ja, dan nog. Ja, weet je. Ik denk echt dat zij heel erg moeten uitgaan voor Europa League voetbal. En als ze Champions League redden, zou echt een sprookje zijn.
Maar het is dus de kern bij elkaar houden en kwaliteit toevoegen, dat is wel zeg maar prioriteit nummer 1. Het is niet, dus met dezelfde kwaliteit ga je het niet nog een jaar kunnen continueren.
Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar vorig seizoen, hadden ze nog heel vaak ook dat ze tegen kleinere tegenstanders wat lieten liggen. Dat is dit seizoen een paar keer voor het geval geweest, maar wel minder. Mm. Dus die wedstrijd kunnen ze wel naar zich toe trekken. En als je bijvoorbeeld kijkt Ajax uit, die wedstrijd mogen ze echt nooit verliezen. En dat is niet de enige wedstrijd waarin ze tegen een topclub toch niet over de streep kunnen trekken. Ja. Ze hebben Feyenoord thuis hebben ze
gewonnen.
Wel gewonnen. Ja. Maar dat was wel een uitzondering in die twee seizoenen. En dat, of ja, Ajax thuis hebben ze ook gewonnen. Maar goed, dat was ook een waanzinnig slecht Ajax. Dus ze zullen wel een stapje erbij moeten zetten om echt dat topniveau aan te kunnen. En ja, ik denk dat gewoon heel lastig is om dat in de korte periode te realiseren. Dat de groei van Twente, ja, dat gaat best wel goed. Of het gaat eigenlijk heel goed. Maar dat er nog steeds, dat ze niet in één keer een reuzensprong zou kunnen maken. Dat kan gewoon als club, kan dat niet.
Nee, ik vond de festiviteiten na afloop wel mooi. Met vak P waren ze feest aan het vieren van Wolfswinkel op de schouders van Oosting. Ja, en toen vond ik wel, dat werd wel een leuk grapje uitgehaald in de spelerstunnel. Ik weet niet wie de DJ is bij FC Twente. Ik zou het wel graag willen weten. Maar normaal allemaal volksmuziek in de kleedkamer en de catacomben. En nu was er eentje zo grappig om de volksmuziek even af te zetten en in te ruilen voor het hand-in-hand kameraden. Aangezien Jozef Oosting natuurlijk in verband wordt gebracht met Feyenoord. Dat vind ik nou leuke voetbalhumor, toch?
Ik verdenk ook Ricky van Wolfswinkel.
Ja, dat.
Die heeft natuurlijk Robin Prupper al een keer als eerste naar buiten geduwd bij Heracles toen hij daar terugkeerde. Ja. Dus dat is wel zo'n mannetje om dat te doen.
Flap?
Flap zou denk ik ook kunnen, ja. Prupper zelf. Ja, dat
er
is wel
zitten wel wat grappenmakers in de selectie, inderdaad. Ja.
Dat is wel een klein verdachte lijstje, dit.
Misschien gewoon Jozef Oosting zelf. Nee. Misschien heeft hij het zelf allemaal in scène gezet.
Even manifesteren.
Even een beetje manifesteren.
Kan me niet voorstellen.
Nou ja, goed, hij zal er wel lekker in zitten. Ja. Ze zijn ook wel heel trots op wat er bereikt is. En dat merkte je ook meteen in dat interview na afloop van Prupper na die wedstrijd eigenlijk. Dat zij zo trots zijn op wat zij dit seizoen bereikt hebben met de nieuwe trainer, met een aantal nieuwe spelers. Mm. En ja,
alle reden toe ook.
Ja, puntenaantal is ook echt geweldig. Dus wat dat betreft, echt een super seizoen voor Twente.
Ja, echt een ontzettend mooi verhaal. En we gaan het ook even hebben over een ander ontzettend mooi verhaal. Maar wat helaas wel gaat eindigen dit seizoen. Dat is namelijk dat Bram van Polen nu officieel heeft aangekondigd om te gaan stoppen met voetballen. Alleen, er is bij ons heerst er wel één vraagteken. Een heel groot vraagteken, Wout.
Ja.
Want wij die video, prachtige video trouwens, Zwolle. Even, het is wel een dingetje nu aan het worden. Met
nieuwe stijl.
Nieuwe stijl. Met
krukje in het stadion.
Krukje in het stadion. mooi muziekje, mooi verhaal. Even vertellen hoe emotioneel het allemaal is. Alleen, Bram van Polen zegt daar, 18 jaar.
Van Harderwijk naar Zwolle gereden.
Ja.
Terwijl hij heeft 17 seizoenen bij PEC gespeeld.
1 juli 2007 is hij vertrokken naar Zwolle. Dus ja, wij ontkomen niet aan de conclusie dat ze fout zitten.
Nou ja, of hij stiekem al van tevoren.
Welke onderzoeksjournalist gaan we hierop inzetten?
Dat is een goede vraag.
Nou ja, ik wil helemaal geen onderzoeksjournalist. Ik wil gewoon de man zelf. Ik vraag hier recht aan de camera. Bram van Polen, hebben wij nou gelijk? Heb jij een fout gemaakt? Of moeten wij onszelf morgen gaan rectificeren? Laat het ons zeker weten.
Nou ja, hij moet eigenlijk uitleggen waarom hij 18 jaar van Harderwijk naar Zwolle is gereden. Terwijl hij 17 jaar voor PEC heeft gespeeld.
Wat heb je dan in Zwolle te zoeken?
Ja, precies. Dan speelde je gewoon bij Vitesse. Het lijkt me heel onlogisch om via Zwolle te rijden. Maar goed, misschien was er een wegopbreking of zo. Ik weet het niet. Maar Dat vond ik best wel spannend. Ja, ja. Of wij hebben een hele domme rekenfout gemaakt, maar dan hebben we het wel allebei verkeerd gedaan.
Ja, volgens mij in mijn rekensom is 24 min 17 of ja. Is gewoon nog steeds... 24, ja.
24 min 17
is 24. Sorry.
2024 min 2007
ja,
is
sorry,
nog steeds...
Sorry. Nou ja, 17 jaar. We gaan het over de carrière van Bram van Polen hebben, jongens. Want die is veel beter dan mijn rekenkunst in ieder geval. 17 jaar bij PEC Zwolle. Meer dan 500 wedstrijden voor de club.
Langsdienende Eredivisie-speler.
Ja, zoveel als Bram van Polen worden er niet meer gemaakt tegenwoordig.
Nee, ja, eigenlijk helemaal niet meer. En dat, of nou ja, laten we hopen dat een aantal spelers die nu bij een club zitten... nog hetzelfde gaan meemaken als, ja. als Bram van Polen. Namelijk dat je heel lang voor dezelfde club speelt. Dat je een maximale uit je kwaliteiten haalt. Hij haalt zichzelf vaak in interviews soms ook nog wel een beetje naar beneden kwaliteiten. Terwijl hij echt een prima Eredivisie speler was. Dus dat is best wel knap dat hij dat heeft bereikt. En ook de manier waarop hij omging met de club, met de supporters, met de media... En met de sports ook vooral, ook als het even moeilijk was. En er moest even iemand aangesproken worden. Of er moest iets tegen de supporters worden gezegd. Dan stond hij er ook altijd. Ja, en het is gewoon fijn om altijd iemand voor de camera te hebben gehad. Die zich niet inhield. En die zich scheid had aan of hij daar reacties op zou krijgen of niet. Die gewoon eerlijk was. En dat is echt wel lekker hoor.
Ja. En heeft hij zelf soms nog wel de spijt van? Hè?
Ja, weet ik niet. Ja, maar hij bleef het wel doen. Dus hij liet zich daar niet door tegenhouden.
Nee, inderdaad. Het zit echt in hem. Wat jij zei ook, dat vond ik mooi. Ik zat een interview van de VI te lezen van een paar jaar geleden. 2020 was volgens mij. Toen vroegen ze hem ook al, wat is nou jouw echte hoogtepunt bij PEC Zwolle? Want hij heeft er heel wat meegemaakt natuurlijk met die club. En toen vond ik echt een prachtig antwoord. Toen zei hij, ik begin niet over de KNVB-beker of het kampioenschap. Of alles in het kampioenschap in de eerste divisie. Maar het leuke contact met het kantoorpersoneel. En over dat hij een gevoelsmens is. Mm. Dat zegt denk ik toch heel veel over de voetballer Bram van Polen. En hoe hij gewoon...
Ja, de mens Bram van Polen vooral.
Ja, de mens Bram van Polen vooral. En hoe groot Zwolle voor hem is en hoe belangrijk Zwolle voor hem is. En ik denk dat hem ook heel erg typeert. En dat is wel...
Ja, hij had ook altijd dat ludieke dingetje in zijn contractonderhandelingen, toch? Dat hij er dan altijd bij elke contractverlenging nog iets leuks uit houden.
Een liberaal een keer.
Ja, en een rondje voor het hele stadion inderdaad.
Ja.
Ja. Ja, dat zijn wel dingen. Dat typeert de Bram van Polen wel enorm natuurlijk.
Ja, en ik denk wat hij heeft meegemaakt bij Zwolle. Er is best wel een grote kans dat nooit meer gaat gebeuren.
Ja, je bedoelt dat er nooit meer een speler komt die zo lang...
Nou, dat bedoelde ik niet zozeer. Maar ik bedoel de hoogtepunten die hij heeft mee. Hij heeft Europees gespeeld met Zwolle. Hij heeft de beker gewonnen. De Johan Cruijffschaal gewonnen.
Mm.
Dat gaat, ik denk dat er geen aanvoerder meer ooit komt bij Zwolle die dat gaat meemaken.
Ja, je weet het niet. Je weet nooit hoe een club zich ontwikkelt. Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar... Het is wel inderdaad echt een unieke carrière. Dus ja, wat dat betreft mag hij daar echt mega, mega trots op zijn. Dat,
Ja, luistertip of kijktip ook, wat je wil. Kort podcast met Bram van Polen van vorig seizoen, denk ik. Ook precies zoals je hem kent, vol met anekdotes en verhalen. En echt mooie podcast om even te checken.
Daar komt zeker een linkje van in de beschrijving. Ik denk dat wij het net al heel mooi samenvatten. We gaan de voetballer Bram van Polen ook missen. Maar ik denk dat wij vooral het mens Bram van Polen, de interviews van Bram van Polen en gewoon de clubcultuur van Zwolle die hij met zich meebracht, dat gaan we denk ik het meest missen. Ik zat een beetje door zijn statistieken heen te graven. Hij heeft wel bijzondere dingen meegemaakt.
Jij gaat hem denk ik het minst missen. Want hij scoorde, hij scoorde ik zag een combinatie voorbij komen van zijn goals op de NOS met opgezwollen, eronder nummer van opgezwollen. Goed gedaan, NOS. Maar daar zaten dus ook 3 goals bij tegen Feyenoord.
Ja,
één behoorlijk ook, of 2 zelfs. Die zaten er behoorlijk goed in. De mensen van Heerenveen gaan hem ook niet missen, want daar heeft hij gewoon 5 keer tegen gescoord in 19 duels.
Dat is echt voor een rechtsback.
Voor een verdediger die niet zo heel vaak scoorde in zijn carrière, dat is echt ongekend.
Ja, dat zijn bizar. Ik kan me Feyenoord nog meemaken dat hij toen het kampioensjaar met Gio scoorde. Ja, toen ben ik me toch partij boos geworden. Klote Bram van Polen scoort nooit een goal. Hij schoonde volgens mij buitenkant voet ook de kruising in ongeveer. Ja, echt. Het was een 2-0 na een kwartier, geloof ik. Ja, helemaal gek werd ik toen. Dat was een van de laatste wedstrijden volgens mij. Dat was echt bizar. Ook een leuk feitje. Bram van Polen scoorde gewoon een hat-trick in zijn carrière. Dat zou je ook niet zo snel verwachten. En het was ook tijdens zijn allereerste goals in betaald voetbal. Dus hij scoorde zijn eerste goal betaald voetbal. MVV thuis 2008. scoorde direct een hat-trick.
Hoge verwachtingen toen over zijn score en vermogen. Maar hij moest het uiteindelijk toch van andere dingen.
Dat is inderdaad niet helemaal meer goed gekomen. Komt uiteindelijk tot 293 wedstrijden in de Eredivisie voor Zwolle. 157 in de KKD. Bijna 40 in de beker. Ik denk niet meer dan niks minder dan petje af.
Jammer dat we weer zo'n icoon kwijtraken. Mark van der Maal eigenlijk hetzelfde verhaal. We hebben vorig seizoen Ouwe Sar gehad. Het seizoen daarvoor, even kijken, Willem Jansen. Dus dat zijn allemaal wel spelers die de Eredivisie mooi maken. Dus laten we hopen dat er meer van dat soort gasten gaan opstaan.
Zou Mart hem nu ook mogen, zeg maar, nu die stopt?
Mooie woordkeuze.
Hij heeft nog steeds een hekel aan Diederik Boer. Dus wat dat betreft gaat dat waarschijnlijk niet meer goed komen. Ik denk ook dat Van Polen wel actief blijft in het voetbal bij PEC. Ja. Misschien niet.
Dan komt het toch niet goed.
Hij is ooit gezegd algemeen directeur misschien.
Ja, ik wou het zeggen. Hij zal niet als trainer langs de lijn gaan staan. Maar wat ook wel heel leuk zou zijn. Zeker met interviews achteraf. Maar ik denk dat het een directiefunctie inderdaad gaat
worden. Ik denk inderdaad dat we wel een spraakmakende trainer zouden krijgen. Maar ik zie het ook niet gebeuren. We gaan het even over de Eredivisiewedstrijden van vanavond hebben, jongens. Want er staat misschien wel wat heel bijzonders te gebeuren. Want PSV kan vanavond kampioen gaan worden van de Eredivisie. Dat is nog wel even de vraag, want er zijn natuurlijk nog een aantal scenario's die kunnen gebeuren. Mocht PSV winnen, is het in ieder geval officieus kampioen. En dan gaat het dus om, wat doet Feyenoord? Wint Feyenoord, is PSV dus geen kampioen officieel, geen feestje. Maar laat Feyenoord punten liggen, dan wordt het dus kampioen. En dan kunnen ze dus, zoals we net zeiden, kampioen worden rond Heerlen. Is niet
Heerde. Niet Heerlen.
Oh, Heerde.
Ja, hallo.
Maar toen je net al zei in de intro, Heerlen? Maar ik denk, je zal wel een hele route hebben.
Ik denk, dan verstond ik je toch goed. Ik denk, je zal wel geen Heerlen hebben gezegd, want Heerlen ligt ergens in Zuid-Limburg. Ja, dan hoef je toch alleen maar van Heerenveen naar Eindhoven. Als je dan via Zuid-Limburg gaat, dan wordt het een hele lange busrit. Maar goed. Nu ben ik alleen helemaal de draad kwijt van wat je zei. Maar.
Nou, we gaan het gewoon even over die wedstrijd hebben, jongens. Want PSV dus vanavond uit bij Heerenveen. Dat is nog niet zo'n makkelijke wedstrijd gebleken de afgelopen jaren, toch?
Voor PSV niet. Dat is eigenlijk heel gek dat je daar tot vorig jaar 9 keer op rij niet hebt gewonnen. Omdat daar echt
bizar veel.
Ja, hele goede PSV-teams. Er zaten ook hele goede PSV-teams tussen. En Heerenveen heeft ook niet elk jaar een geweldige selectie gehad. Ja, en eigenlijk de keer dat ze hem wonnen, die goal van Gakpo is eigenlijk ook heel slecht vanuit PSV-kant. Mm. Dus dat is toch gek dat je...
Loppert.
Ja, dat zag er niet heel lekker uit. Nee, maar het is heel gek dat je één specifieke uitwedstrijd hebt die zo lastig is. En dan kun je zeggen dat het toeval is of dat het niks met elkaar te maken heeft. Maar als het zo vaak achter elkaar gebeurt, is het bijna geen toeval.
Sprake van een patroon.
Dan is er inderdaad een sprake van een patroon. Maar ik weet niet of het dit jaar ook zo is. Alleen... Ze hebben natuurlijk één wedstrijd verloren bij NEC. Dat was een team dat geweldig onder de druk van PSV uitvoetballen. Ja. Het enige wat je kan zeggen van Heerenveen is dat zij ook wel geweldige middenvelders hebben die niet zo heel erg snel in paniek raken.
Nee.
En dat ze misschien, als echt die opbouw daar goed loopt, dat het eventueel nog een lastige wedstrijd voor PSV kan worden. Maar,
denk je dat het misschien nog een beetje spanning in de benen meebrengt? Zo'n eventuele kampioenswedstrijd weet je nu niet van tevoren.
Ja, wel minder. Omdat je inderdaad niet van tevoren weet of je kampioen bent. Ook omdat je eigenlijk al weet dat je sowieso wel kampioen wordt. Zeker als je vanavond wint, dan is het onmogelijk dat het nog fout gaat. Met zoveel punten voorsprong en veel beter doelsaldo. Maar dan denk ik wel net even iets minder spanning dat er vanavond op staat.
Ja, ik heb sowieso niet heel erg het gevoel dat er bij het elftal van Peter Bos nou heel vaak dit seizoen heel veel spanning op heeft gezeten. En dat ze daar heel vatbaar voor waren.
Nee.
Dus ik kan mij ook niet heel erg voorstellen dat ze daaronder gaan bezwijken. Des te zware knieblessure. Dat is, we hebben natuurlijk van de week al besproken. Ja, vreselijk nieuws. Lang en Baba, die zijn er ook nog niet bij. Al kan ik mij best wel voorstellen dat die vast wel meegaan vanavond. Om een eventueel kampioensfeestje te vieren. Saibari en Peppi zijn wel terug bij de selectie. Dus die kunnen gaan spelen.
Ja.
Als we even zo alle scenario's naast elkaar leggen, verwacht je dan dat PSV vanavond kampioen wordt?
Nee, ik verwacht zelfs dat op de een of andere
punt gaat lopen.
Ik denk dat er weinig spanning op staat. Ik denk dat er weinig dat je eigenlijk zoiets van worden toch wel kampioen. Dat er misschien juist wel een beetje dat je niet helemaal een top PSV gaat zien vanavond. Op een of andere manier.
Kan ik me nou echt helemaal niks meer voorstellen, nee, Wout.
Ja, het is
je bijna kampioen wordt dat je dan denkt, oh, laten we nog even gas terugnemen.
Nee, het is, nee, ja, gas terug, nee, je doet het nooit bewust. Bij NEC dachten ze ook niet, we gaan even gas terugnemen. Nee,
dat is gewoon een off day. Kan ook gebeuren. Staat ook nog in het voetbal.
Ja, nou ja, dat zou dus vanavond ook kunnen gebeuren.
Jij verspeelt een off-day voor PSV.
Ja.
Nou, dat is in ieder geval mooi. Verspeel je ook een off-day voor Feyenoord vanavond? Want er is natuurlijk wel wat heisa rondom Feyenoord, zou je kunnen zeggen. Verwacht je dat het nog parten gaat spelen? Jij bent er?
Ja, ik ben er.
Dat
ben
is sowieso al een ding.
Haile is erbij in Heerenveen. Ik ben erbij in Deventer. Ja, ik denk alleen niet dat het heel veel invloed gaat hebben op Feyenoord. Als ik erbij ben, maar goed... Nee, ja, gaat het invloed hebben? Ik denk dat het voor Slot wel een onrustige week is geweest. Of het dan voor de selectie ook een onrustige week is geweest, weet ik niet. Maar dat
sowieso wel, met de huldiging en de feestjes. En,
ja oké, okay, dat zit er inderdaad ook nog bij. Of je dat op het veld terug gaat zien, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, ik heb wel bij Feyenoord meer het gevoel dat jij denkt dat PSV misschien wel een off-day heeft. Ik zie het eigenlijk.
Ik denk niet dat ik heb het gevoel. Dat
is, jij weet. Dat is, jij weet dat PSV.
Het is nergens op gebaseerd. Dus wat dat betreft, dat wil ik graag even duidelijk hebben.
Je hebt die conclusie getrokken, Wout. Daar kunnen wij niks aan doen.
Nee, dat is waar.
Maar ik denk wel dat Feyenoord zomaar een off-day zou kunnen hebben. Dat heeft meer te maken met, ik bedoel, Feyenoord vorig jaar ook die laatste wedstrijd van Vitesse toen. Het is een beetje hetzelfde scenario dit. Feyenoord speelt nergens meer voor. Bekers gewonnen. De festiviteiten zijn geweest deze week. Ze hebben vrij gehad. Ze hebben gefeest. Ze hebben dit gedaan. Ze hebben dat gedaan.
Ja. Maar stel dat PSV wint. Die kans is ontzettend groot.
Ja.
Ondanks mijn gevoel.
Jij komt nu met een complottheorie.
Nee, maar dan ga je als Feyenoord... Ja. Je wilt het kampioenschap denk ik wel zo lang mogelijk uitstellen sowieso.
Ja. Ja.
En ook al is er slechts een... Of is je kans eigenlijk verkeken.
Ja.
Dan nog...
Ja, ik denk eigenlijk inderdaad dat als de wedstrijden om waren gedraaid, dat als Feyenoord eerder had gespeeld, dat je dan meer het risico had gehad dat Feyenoord zich niet...
Ja, of je denkt juist, we gunnen PSV geen leuk feestje en ze worden de buskampioen.
Ja, dus je gaat het bewust uit handen geven.
Nee, ja.
Nu gaan we echt.
Jij hebt het net
een
complottheorie en dan gooi je dit op.
Ja, we zitten wel heel erg op het gevoel vandaag, merk ik. Nee, ja, voetbaltechnisch gezien is het echt een mega interessante wedstrijd. Maar het is echt wel leuk of Go Ahead het Feyenoord lastig kan maken. Net zoals NEC het afgelopen weekend Feyenoord heel erg lastig maakte. En ik denk dat voor Go Ahead dat dit ook echt weer een test is. Want ze hebben hem... Thuis van, even kijken, Twente hebben ze hem verloren. Thuis van Utrecht hebben ze hem verloren. Dat is ook echt niet makkelijk.
Ajax thuis verloren, PSV thuis verloren.
Ja, dus ik denk dat die zich ook wel echt een keer op dit niveau willen meten met een topploeg.
Ja, en er staat nog wel op het spel wat, toch? Voor Go Ahead.
Ja, ook nog.
Want die kunnen best nog een plekje klimmen in de playoffs. Mm. Dat geeft je recht om die eerste wedstrijd thuis te spelen.
Mm.
Dat is ook best wel een dingetje. Het gat naar beneden is 6 punten volgens mij. Is ook nog niet helemaal zeker.
Nee.
Dus in vergelijking met Feyenoord staat er voor Go Ahead ook echt nog wat op het programma.
Ja.
En vorig jaar 2-0 voorsprong weggegeven tegen Feyenoord. Ik weet niet hoe ver dat nog leeft. Maar het is voor Go Ahead echt nog wel een wedstrijd waar echt gevoel bij zit.
Ja, en Rommens is er volgens mij weer bij. Die gaat waarschijnlijk ook nog starten. Dat is ook wel een hele belangrijke factor geweest bij Go Ahead dit seizoen. Ze hebben een ploeg die graag wil voetballen.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd of ze dat tegen Feyenoord ook lukt.
Ja, vanavond dat op het programma. Vanavond ook Manchester of Brighton tegen Manchester City op het programma. We hebben gisteren natuurlijk Liverpool punten zien verspelen. Misschien voor jou kan het vanavond helemaal wel weer spannend
dat,
worden.
Dat zou lekker zijn.
Dat zou,
maar ik verwacht het niet.
Het zou leuk zijn als we het daar morgen even over kunnen hebben.
Dat zou...
Ik heb nog een klein dilemma voor Bart. Arsenal kampioen.
Ik was hem alweer vergeten. Je zei het vanmorgen tegen.
Maar Ajax geen Europees voetbal. Teken je daarvoor of niet?
Tuurlijk. Jawel.
Als afkikken een trip naar Londen financiert, dan wel.
Nee dus.
Kies je toch altijd ja? Ongelooflijk.
Nee,
ongelooflijk jij, Bart. Maar ik wil je alsnog bedanken, hoor.
Ja,
je was nog wel een aardige kerel. Ik wil je alsnog bedanken. Wouter, ook bedankt. Ik wil alle mensen thuis ook graag bedanken voor het kijken en het luisteren. We zijn morgen weer terug met een nieuwe FC Afkikken Daily.
Ciao. Ciao.
Hello Europe. This is Amsterdam calling.
Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag en geef een kijkje achter de Brusselse schermen.
Abonneer je dus alvast op de Campagne Daily
in je favoriete podcast app.